BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Met waanzinnig doorzettingsvermogen zet Peter Bennemeer in 7 jaar tijd een nieuwe koers neer in het Brabantse ziekenhuis Bernhoven. De perverse beloningsprikkels eruit, artsen verantwoordelijk maken en gedegen afspraken met zorgverzekeraars, zodat er niet meer zorg, maar meer zinnige zorg kan worden gegeven. Dat levert enorme besparingen en zelfs winst op en betrokken personeel en een grotere patiënttevredenheid. Zou dit dan de oplossing zijn voor de almaar stijgende zorgkosten in de toekomst? Peter Bennemeer schreef er een boek over, De Ingreep, hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte. En hij is vandaag mijn gast. Peter, je was topman in de voedselsector en besloot de overstap te maken naar een maatschappelijke functie als bestuurder van het Brabantse ziekenhuis Bernhoven in Uden. Met welke verwachtingen, welke opvattingen over de zorg ging je aan de slag?
Nou, ik ging daar heel neutraal in. Maar wel met de missie die ik voor mezelf had geformuleerd om iets te doen waardoor de zorgkosten en de zorg in zijn algemeenheid toegankelijk en beheersbaar zouden blijven. Dus met een open vizier.
De verschillen met het bedrijfsleven bleken enorm. Hè. Er werden plannen gemaakt, maar die werden niet uitgevoerd. De besluitvorming ging met factor 3 schrijfje. Alles duurde 3 keer zo lang. Waar lag dat aan?
Het zijn een aantal factoren. De eerste is dat de overlegstructuren heel erg complex zijn. De tweede is dat er zoveel veranderingen in de zorg zijn dat mensen het idee hebben van nou, ik buk even, dan waait het wel weer over.
Ja.
En het derde is, ziekenhuizen zijn gewoon geen organisaties die planmatig kunnen uitvoeren.
Ja. En dan waren veel besluiten ook nog gebaseerd op meningen en buikgevoel, niet op feiten. En dat in een cultuur waar tussen medisch specialisten en bestuur veel wantrouwen was. Het klinkt als een onwillige schoolklas. Hoe heb je dat volgehouden?
Ik ben het type die als hij ergens aan begint, hoe ingewikkelder, hoe leuker.
Oh.
En als ik het noorden op mijn vizier heb, dan hou ik koers.
Ja, nou, de financiën van het ziekenhuis vormden de grootste uitdaging, heb ik begrepen. Want elk jaar moeten door zoveel mogelijk desnoods overbodige behandelingen uit te voeren budgetplafonds worden gehaald. Hè? Dat om te voorkomen dat in de onderhandelingen met verzekeraars de budgetten niet worden verlaagd. Niet alleen de artsen, maar ook de ziekenhuizen zelf werkten eraan mee en houden dit in stand. En al die behandelingen gebeurden zogenaamd in het belang van de patiënt, maar waren eigenlijk alleen maar goed voor de eigen portemonnee. Ja, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden.
Ja, als je daar als buitenstaander naar kijkt, dan schrik je wel.
Hmm.
Als je de verdieping ingaat, dan is het natuurlijk niet zo dat artsen dit zonder reden doen. Ze hebben ook best wel de overtuiging dat dit goed is voor de patiënt. Maar dat is, ja, in de praktijk blijkt dat toch allemaal wat genuanceerder te liggen.
Hmm.
En het is inderdaad vrij eenvoudig om omzet te genereren in een ziekenhuis. Dat heeft me wel verbaasd.
Ja, het resultaat daarvan, ik citeer nu uit je boek, is samenvattend: de patiënt is een onuitputtelijke bron van inkomsten, maar heeft geen tegenmacht. Ja, met als gevolg onnodige zorg?
Ja, ik denk dat dat een gedeelte als consequentie is. En het is ook een uitspraak die een arts heeft gedaan. Dat vond ik eigenlijk wel schokkend.
Ja.
Dat het besef er wel is.
Mm.
Maar nogmaals, ik denk dat in zijn algemeenheid de intentie de juiste is. Alleen de praktijk die vertaalt dat op een andere manier.
Ja, en de verzekeraars die zouden daar dus invloed op moeten uitoefenen, maar die waren juist de belemmerende factor om een goed beleid te volgen. Er was geen lange termijnvisie, afspraken waren vaak niet eens rond, terwijl het contractjaar al voorbij was. Terwijl de verzekeraars dus ook belang hebben bij lagere kosten. Ja, verre van efficiënt dus. Waarom was die prikkel er niet?
Nou ja, kijk, als je alleen maar op prijs focust, dan vergeet je de belangrijkste variabele, dat is namelijk het volume.
Ja.
En op het moment dat die prijs iedere keer gedrukt wordt, dan gaat het volume omhoog, want je moet uiteindelijk, je wilt toch je plafond maken. En als je in die zin te veel op die getallen focust en niet is die zorgzinnig voor de patiënt, ja, dan krijg je natuurlijk dat dit soort dingen zich langzaam aan het ontwikkelen gaan. Hè?
Ja. Kennelijk. Want als eerste ziekenhuis sloot Bernhoven een meerjarencontract met zorgverzekeraar CZ. In ruil voor financiële zekerheid moet het ziekenhuis zich 5 jaar lang contractueel vastleggen op een jaarlijkse verlaging van de schadelast. Dat wil zeggen, er moeten minder zorgkosten bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Er moesten minder zorgkosten worden gedeclareerd. Dat moet je even uitleggen.
Nou, het ligt toch iets anders. Ik ben op een gegeven moment naar de zorgverzekeraar gegaan en heb gezegd, als ik nou een contract kan krijgen van meer jaren,
ja,
in dit geval 5, dan ben ik bereid om mij te committeren om per jaar 2 jaar aan reductie aan kosten te krijgen. Dus 10% over 5 jaar.
Ja.
Maar dan heb ik wel een basis nodig om zo'n herstructurering door te voeren.
Ja.
Anders gaat me dat niet lukken. Dus ik heb eigenlijk getracht de vicieuze cirkel te doorbreken op 2 manieren. 1, ik wil een langetermijncontract. En 2, mijn commitment is dat ik jullie dan ook een lagere zorgkosten ga geven.
Ja, en Bernhoven maakte binnen een paar jaar veel minder kosten. Maar jullie zagen wel meer patiënten. Dat laat wel zien hoe nodig het was. Hoeveel overbodige zorgen voor die tijd werd gegeven, hè?
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat er in zijn algemeenheid tussen de 15% en 25% van de zorg in de meeste gevallen overbodig is.
Ja. Maar hoe dan ook, want binnen 3 jaar tijd werd de schadelast zelfs 16% minder. Hoe kreeg je dat zo snel voor elkaar?
Nou, kijk, toen ik de arts had gevraagd om na te denken over wat zijn nou zinnige zorgactiviteiten? Dat was echt wel een mentale beweging. Toen zijn er 100 initiatieven gekomen. En ieder initiatief werd geleid door een dokter. En op het moment dat je met elkaar dit soort dingen doet, dan wordt het een mindset. Dan gaat het niet meer alleen over die initiatieven, maar dan is al het handelen is gericht op wat is het beste voor die patiënt.
Ja.
En dan gaat er een momentum komen wat eigenlijk een veel groter effect heeft dan alleen die initiatieven die je op dat moment loslaat. Want dan gaat de hele organisatie zo acteren.
Ja, maar geef eens een paar voorbeelden. Waar werd op bezuinigd? Waar kon dat?
Nou, ik geef een voorbeeld. Dat is een hele simpele. Als je kijkt naar oogheelkunde. Tot voordat wij met die initiatief begonnen, werden alle patiënten doorgestuurd naar de oogarts. Daar hebben we een optometrist tussen gezet.
Mm-hmm.
En die is toen als eerste filter naar de patiënten gaan kijken. Nou, dan zie je dat ongeveer 60% van de patiënten niet meer naar de oogarts hoeft. Omdat die al getackeld kunnen worden door een optometrist, die natuurlijk veel goedkoper is.
Ja.
Een tweede voorbeeld is dat wij samen beslissingen gingen doen met de patiënt. Met name bij operaties. Moet je denken aan knieoperaties, aan galblaas. En daar zie je dus dat het aantal operaties tussen de 9 en 15% dalen.
16% minder schadelast, hè?
Ja.
Als je dat bezuinigingspotentieel, hè, want dat was dan in 3 jaar, op nationaal niveau zou doortrekken, hoeveel zou er dan jaarlijks worden bespaard?
Nou, de medisch specialistische zorg doet ongeveer 30 miljard per jaar.
Zo.
Dus dan zou je bij 16% iets meer dan 4,5 miljard euro kunnen bezuinigen.
Ja, maar dat is fantastisch.
Ja.
Ja. Is toch een heel groot probleem waarmee we zitten? Van die te hoge zorgkosten is voor een groot deel opgelost?
Ja, kijk, op het moment dat je denkt dat je een probleem hebt,
ja,
en je kijkt er zo naar, dan blijft dat probleem. Maar in wezen ligt het antwoord op de hoek, hè?
Mm.
En als iedereen zich zou concentreren op zinnige zorg, wat gelukkig steeds meer gebeurt, hè, dat moeten we niet vergeten, daar is echt een hele grote beweging in.
Ja.
Dan doe je minder zorg, dan heb je ook minder personeelsdruk. Je hebt ook minder druk op de artsen die stressen hebben. We weten dat een kwart van de jonge artsen overweegt om te stoppen.
Ja.
Dus het is een oplossing voor veel meer dan alleen de zorgkosten.
Ja.
De patiënt vindt het ook prettiger.
Ja, je hebt ook de tijd mee, in feite. Maar onder jouw aanvoering werden onder meer verbeterprojecten op de afdeling gezet. Hè? Minder verpleeguren, minder OK-uren waren er nodig. Er kwamen ervaren specialisten op de spoedeisende eerste hulp, ook heel fijn. Maar om dat te bereiken had je allereerst de medewerking van het personeel nodig. En dat kreeg je niet zomaar, heb ik begrepen. Wat was er nodig om draagvlak voor al die veranderingen te krijgen?
Nou, het eerste, denk ik, dat mensen moeten het gevoel hebben, ik kom ergens mijn bed vooruit wat zinvol is. He, dus die maatschappelijke strategie waarbij we elkaar hebben beloofd, als we dit doen, dan wordt de burger er beter van en BV Nederland houdt de zorg betaalbaar en toegankelijk.
Ja.
Dat was een hele belangrijke drijfveer. Het tweede is, op het moment dat je de dokters in de lead zet en ook de verantwoordelijkheid geeft om de medische strategie te bepalen, dan komt er eigenaarschap. En de derde is, en we hebben heel veel aan cultuur gedaan, om de rugzakjes die tussen de verschillende geledingen in zo'n ziekenhuis is, om die teniet te doen en het gesprek met elkaar te voeren.
Ja.
Zodat mensen niet op de tribune zitten beschouwend kijken, maar op het veld staan en de dingen doen die gedaan moeten worden.
Ja. Ja, wat ik opmerkelijk vind is dat de dokters die voorheen georganiseerd in maatschappen een soort tegenmacht vormden, jij noemt dat in je boek hindermacht, dat ze zelf verantwoordelijk werden gemaakt voor de resultaten van het ziekenhuis. Hè. Dat commitment had je, want zij waren degene die het uiteindelijke werk uitvoeren, maar dat waren ze voorheen kennelijk dus niet. Dat is toch ook merkwaardig?
Nou ja, kijk, in heel veel ziekenhuizen is de medische staf in een vereniging georganiseerd. Ja. En hebben ze geen formele verantwoordelijkheid in het beleid en de resultaten van het ziekenhuis. Ze zijn een onderdeel. Ja. Maar het is wel de kerncompetentie van je huis. Ja. Nou, in mijn oude wereld is het ondenkbaar dat een kerncompetentie niet in het bestuur zit. En op het moment dat je ze formeel verantwoordelijk maakt, hebben ze ook formeel een verantwoordelijkheid om de dingen die ze zelf creëren of die ze ontdekken, om die op te lossen. Ja. En als ze niet formeel verantwoordelijk zijn, dan wordt het doorgeschoven naar het bestuur en die moet het dan weer oplossen.
Ja, ja, ergens ook wel makkelijk voor de artsen. Hè? Wel een hoog inkomen verdienen. Geen 165.000 lees ik in je boek, maar in werkelijkheid 265.000. Moeten nog wel allerlei kosten af, hoor. Zonder werkelijke verantwoordelijkheid te dragen. Maar veel artsen werken in hun eigen exclusieve maatschappen. En wilden dus de voordelen die daaraan zitten, die wilden ze niet opgeven. Die kregen de mogelijkheid om zich voor een ton te laten uitkopen uit de maatschap. Werden vervolgens de aandeelhouder van het ziekenhuis. Heel slim, want zodoende werden ze dus, kregen ze parallele belangen. Hè? Hetzelfde als het ziekenhuis. Mm-hmm. Ja. Maar waarom had je er zoveel haast mee om die artsen in loondienst te nemen? Want de jonge artsen, ja, dat zei je al eigenlijk, die willen zich niet meer committeren hieraan. Die willen niet meer zo'n leven leiden en met veel haast en stress en idiote uren enzovoort. Ook het feit dat inmiddels een groot deel van de specialisten vrouwen zijn, heeft die ontwikkeling versterkt. Dus je had het ook kunnen uitzitten, maar daar heb je niet voor gekozen. Het moest veranderen en snel.
Ja, kijk, ik geloof niet in zo'n complexe organisatie is het draaien aan één of twee tandwieltjes niet voldoende, ja, om zo'n beweging in gang te krijgen. Je moet dit op verschillende fronten tegelijk aangaan. En dan moet je ook tempo erin houden. En wij hadden het geluk dat ook op dat moment Schippers natuurlijk die hele discussie met de artsen in een versnelling bracht.
Ja.
En ja, in mijn oude wereld is het volstrekt normaal dat je op loondienst staat, maar dat je ook mede-eigenaar bent als aandeelhouder.
Ja.
En het fiscale probleem, dat heb ik simpelweg opgelost door als aandeelhouder is er ook een uitkering, in dit geval een interestuitkering, waardoor je een stukje compenseert.
Ja, ja. Ja,
soms is het niet zo ingewikkeld als het lijkt, hoor.
Ja. Nou ja, ik heb het gelezen. Ik kan het u niet nadoen, maar het is volstrekt helder en heel begrijpelijk en een fantastische oplossing. Want wat de maatschappij nodig heeft is dat ziekenhuizen minder zorg gaan leveren. Dat staat ook in het boek, dus ook bij Bernhoven. Dat hield onder meer in dat je specialisten binnenhaalde en andere specialismen afstoten. Want een ziekenhuis moet, zo schrijf je in je boek, niet alle soorten zorg willen leveren. Welke voordelen leverde dat op?
Nou kijk, op het moment dat iedereen hetzelfde levert, dan kan je je ook niet onderscheiden.
Ja.
En op het moment dat je keuzes maakt en je gaat je daarin specialiseren, en je wil daar het verschil maken, dan worden ook investeringsbeslissingen worden makkelijker. Keuzes wat je wel en niet doet worden makkelijker, omdat je dan een gericht met elkaar afgesproken strategie krijgt.
Ja.
Als je alles wil doen, en we weten dat ook bij zorg, dat je sommige dingen vaak genoeg moet doen,
ja,
om het goed te doen, plus je hebt ook een bepaalde kritische massa nodig om diensten te kunnen draaien. Ja, en dan kan je maar beter sommige dingen aan een ander overlaten die er beter in is. En dat maakt jezelf geen slechter ziekenhuis. Ik denk dat je alleen maar een beter ziekenhuis wordt, want je zit daar voor de patiënten.
Ja.
Die instellingen, wij zitten er niet voor onszelf, we zitten hier voor de Nederlandse burger.
Nee, maar die overtuiging is lang anders geweest, hè? Ook niet onbelangrijk, minder overbodige zorg, dat betekent dus op den duur wellicht minder ziekenhuizen. Maar wat jou betreft, heb ik begrepen, niet minder spoedeisende hulp en geboortezorg, want die moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn, net als de brandweer. Lees ik ook in je boek. Ja, want destijds, weet ik nog, ooit in verkiezingen, de vorige verkiezingen, was dat een heet hangijzer, hè? Dat als er minder ziekenhuizen moeten komen, hoe moet dat dan met die eerste hulp en met geboortezorg?
Ja, nou ja, kijk, ik denk dat er locaties zijn, met name in steden, waar je helemaal niet zoveel ziekenhuizen nodig hebt die allemaal spoedeisende hulp geven. Ook hier moet je volgens mij kijken, wat is het de capaciteit die we nodig hebben op basis van de vraag. En soms is het dan verstandiger om op enkele plekken het SCH-stuk te sluiten en het naar één ziekenhuis te brengen die dan alles doet. Want de meeste ziekenhuizen waar de populatie geconcentreerd is, zitten zo dicht bij elkaar dat het in tijd geen enkel issue is. Wat je niet wil, is dat in de periferie, waar de afstanden wat langer zijn, dat je daar druk op krijgt. Waarbij we ook niet moeten vergeten dat alle ambulances tegenwoordig zo goed zijn ingericht, het zijn kleine OK's. Ja. Dus we maken het probleem ook in de praktijk veel groter dan het daadwerkelijk is.
Ja. Ja, een andere grote verandering is dat chronische zorg naar de eerste lijn werd verplaatst. Hè? Veel controles voor chronische ziekte kunnen door de huisarts worden gedaan in plaats van door het ziekenhuis. Maar chronische zieken vormen ongeveer een derde van de totale zorg. Dus ja, dat is ook een significant deel van de inkomsten. Chronische zorg is de kurk waar de financiële huishouding op drijft. Hoe compenseer je dat?
Nou, als je het bekostigingssysteem gaat veranderen en je gaat zorgen dat die spoedeisende hulp, dus die acute hulp, die eigenlijk nu ondergefinancierd is in een ziekenhuis, daar moeten ziekenhuizen meer geld voor krijgen. En dan kunnen ze die rol ook goed vervullen. Daarom noem ik het ook heel bewust een beschikbaarheidsfunctie. Die is nu eenmaal niet afhankelijk van hoeveel mensen er komen, maar van de beschikbaarheid die je nodig hebt om mensen te kunnen behandelen. Dus het is een beetje een kruissubsidie. En doordat die transparantie in die ziekenhuizen ook zo minimaal aanwezig is, het is ook hartstikke moeilijk voor bestuurders in ziekenhuizen om de keuzes te maken. Want als je die chronische zorg nu niet hebt, dan kan je de belangrijkste rol die je hebt in die acute zorg niet vervullen. Ja. Dus die bekostiging die moet ook op een andere manier ingericht worden.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Mijn gast Peter Bennemeer ging van het bedrijfsleven naar het zorgwezen en stond 7 jaar aan het roer van ziekenhuis Bernhoven. We spreken over hoe schokkend het georganiseerd was in het ziekenhuis en welke toepassingen uit het bedrijfsleven hij heeft ingevoerd om dat te verbeteren. Wat mij betreft de oplossing voor de toekomst. Yeah. Nou, een grote verandering voor het ziekenhuis was de invoering van de RVE, de resultaatverantwoordelijke eenheid, zelfstandige bedrijfsonderdelen met budgettaire verantwoordelijkheden en een eigen winst- en verliesrekening. Dat klinkt erg zakelijk. Maar in de praktijk komt het de zorg ten goede, hè?
Ja, ik denk van wel. En dat fenomeen was en is in meerdere ziekenhuizen toegepast. Wij zijn langs die lijn ook begonnen, maar we hebben vervolgens een tweede slag geslagen, waarbij we niet meer 18 RVE's hebben, maar 4. Waardoor je ook synergie haalt en de manier in het ziekenhuis wat betreft organisatie sterk versimpelt.
Ja, maar we hebben het over ondertussen een groot maatschappelijk probleem, die allemaal stijgende kosten van de zorg. Want geld dat naar de zorg gaat kan bijvoorbeeld niet worden geïnvesteerd in onderwijs en veiligheid, om maar wat te noemen. Zou het niet veel effectiever zijn als ziekenhuizen rekenschap moeten geven van de bedrijfsmatige kant van de organisatie?
Nou ja, tot op zekere hoogte moeten ziekenhuizen dat ook, hè, vandaag. Ja. En dat doen ze ook. Maar ik zou eigenlijk willen pleiten, en ik weet dat dat, laten we zeggen, maatschappelijk wat lastiger uit te leggen is, als je er van buiten naar kijkt. Maar je moet niet meer geld geven aan de zorg, maar je moet minder geld geven aan de zorg.
Ja.
Want als we met elkaar constateren dat 10%, 15%, 20% van de zorg echt overbodig is, hè, of in ieder geval onzinnig, dan ligt er een ongelooflijk potentieel. Maar als iedereen ieder jaar in de zorg er meer geld bij krijgt, en dat is zo, hè, we praten over bezuinigingen, maar het is niet zo, dan is er ook geen stimulans om het echt fundamenteel aan te pakken. Dan kan je beter een beetje kaas schaven, dan is het leven relatief eenvoudig.
Ja. Maar minder kosten, meer patiënten zien, efficiëntere zorg, flinke besparingen. Je bokste het met waanzinnig doorzettingsvermogen voor elkaar in 7 jaar tijd. En toen werd je zelf patiënt. Je kreeg kanker, je moest je laten behandelen. Dat lezen we ook allemaal in het boek. Ook dat leverde voor jou weer zinnige informatie op over de gebreken in het systeem. Wat voor lessen heb je uit die ziekteperiode dat je ineens patiënt was? Wat voor lessen heb je daaruit getrokken?
Ja, nou, een aantal. De eerste en denk ik de meest belangrijke is dat je als patiënt relatief weinig transparantie hebt om het gesprek te kunnen voeren of om de onderzoeken zelf te kunnen doen van wie is nou mijn beste arts? Naar welk ziekenhuis moet ik gaan? Ja. Waar is voor mij ook de ideale behandeling? Nou was ik nog een beetje een ingewijde en dan kan je het netwerk gebruiken. Maar zelfs voor mij was het lastig. Dus dat is één. Het tweede is, je hebt op dat moment het gevoel, zeker vanuit de ernst, dat je totaal de regie verliest. En er zit een groot verschil dat je als bestuurder vanuit een macroperspectief besluit neemt en dat je op een gegeven moment zelf patiënt bent en het dus over het micro gaat. Het gaat over jouw leven.
Ja.
En dan zie je dus, en dat is denk ik ook het dilemma waar de zorg iedere keer voor staat, en waarom dokters, als we over casuïstiek praten, het ook altijd wel bij het rechte eind hebben. Doordat je als individu jezelf verplaatst in die situatie, ga je keuzes maken die voor het totaal, dus voor alle burgers, vaak niet goed uitpakken. Dus je verliest regie, je bent overgeleverd aan het systeem, en je komt een soort moment van rollercoaster, alles is geprotocoleerd.
Ja.
En om daar buiten te komen, om weer boven water te komen drijven en een beetje voor jezelf te kunnen bepalen, wat is nou wijsheid? Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld.
Ja. En hoe gaat het nu met je?
Ik moet constateren dat ik ben super blij dat ik er nog ben.
Ja.
Maar mijn energielevels die zijn niet meer op het niveau zoals ik gewend was dat ze waren. Waarbij veel mensen tegen mij zeggen, joh, waar heb je het over? Maar goed, ik merk dat aan alles. Dus ja, ik heb mijn leven aangepast.
Ja. Het is natuurlijk niet voor niets dat het boek nu uitkomt. Tenminste, dat denk ik dan, hè, want in maart zijn er verkiezingen. Sowieso, wat verwacht u daarvan? Waar hoopt u op?
Nou, ik hoop een paar dingen. Ik hoop dat de mensen die dag in dag uit nog steeds goed gemut zijn om die veranderingen in de zorg door te voeren, dat die hier lezen en zien, oh, het kan.
Ja.
We moeten doorgaan, dat is één, dat het inspireert dus. Tweede is dat bestuurders en beleidsmakers ook zien dat als je het holistisch aanpakt, dat ook daar mogelijkheden zijn. En dat ze hopelijk wat lessen eruit pakken die helpen. Want als je in de kern 3-4 dingen goed gaat doen, dan vallen een heleboel puzzelstukjes vanzelf op de goede zijde.
Ja.
En dan gaat het op een gegeven moment echt wel bewegen. Dan komt er momentum.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat de politiek hier ook de moed heeft om dingen door te pakken.
Ja. Al contacten wat dat betreft? Of bemoeit u zich daar niet mee?
Nou, zeker. Het was een van mijn ambities toen ik stopte als bestuurder om op systeemniveau datgene wat ik heb ervaren aan de orde te stellen.
Ja.
En in de hoop dat ik dan met de kleine beetje invloeden die ik af en toe kan uitoefenen, dat daar toch een positieve beweging uit voortkomt.
Ja, nou, ik acht het kansrijk, moet je horen wie het zegt. Want de receptuur, zou ik maar zeggen, die is glashelder. Dus daar werd ik erg blij van. Maar kan de overheid afdwingen dat ziekenhuizen samenwerken in plaats van concurreren?
Nou ja, kijk, we doen alsof er marktwerking is, maar dat is natuurlijk niet zo, hè. Het is minimaal. En als ik bepaalde politici hoor zeggen dat de samenwerking niet komt omdat er marktwerking is, dat is echt onzin. Want juist bij marktwerking is samenwerking een noodzaak. Want je moet namelijk de hele waardeketen moet je met elkaar optimaal bedienen. Dat is wat de markt doet. Het probleem zit hem in de bekostiging, die is zo gefragmenteerd dat je eigenlijk de schotten die daartussen zitten, dat die bestuurders beperken om in de keten samen te werken. Want als zij een keuze maken en stoten dus bepaalde zorg af naar een andere schakel, bijvoorbeeld tussen de eerste en de tweede lijn, dan betekent dat onmiddellijk inkomstenverlies.
Ja.
En als je marginale marges maakt en je verliest 5-6% van je omzet, dan zit je in de rode cijfers.
Ja.
En het probleem zit hem niet in de marktwerking met samenwerking, maar in de bekostiging.
Hartelijk dank, Peter Bennemeer. Ja, wil je meer informatie over dat boek, De Ingreep, hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte, kijk dan op www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers en blijf nog even veilig binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.